oerman van de eerste Fries die ik had.
En dat kende je kan met mij ook doen hoor.
Ik wist van een brief dat ik geschreven had toen ik in Düsseldorf zat.
Hoi.
Want toen ik in 1920 uit Rusland terugkwam, daar zijn we over Moermans, dus met de trein is van de Moermans gegaan, dat is helemaal boven. Ja. En daar hebben die Russen, die hebben ons, nee, dat hebben ze in Moskou zelfs gedaan. Karl Radek, die was dan die man die dat zaken regelde. En daar kregen we, ieder kregen we 2000 Duitse mark, en die waren niet verwaard meer toen. En 500 Zweedse kronen. Nou, en zo kwamen we daar boven aan. En dan hoorden we pas, want dat schip was weer vertrokken. Die lui die er nog aan boord waren, matrozen enzovoorts, of die kapitein, en nog een tweede kapitein die als passagier mee zou gaan naar Reykjavik. En een van die matrozen die zich naderhand met hem met die kapitein solidair had verklaard, die was ook opgesloten. En de eerste machinist, die waren naar Leningrad gestuurd, dus toen naar Sint-Petersburg. Als gevangenen. En die zijn nadat uitgewisseld naar Duitsland teruggestuurd. En die anderen die waren daar, die hebben gezegd, ja, we kunnen toch wel op zee gaan om vis te vangen. En dat mocht dan. Maar die wisten natuurlijk ook wel wat misschien kon betekenen. Toen ze buiten waren, op zee, bij Moermansk, toen hebben ze de koers gezet en zijn naar Bergen gegaan en hebben verteld, hier is het schip weer. Enzovoort. Dat was dus wat we hoorden toen we er boven in Moermans waren. En toen was er een klein vissersbootje, een Noorwegisch vissersbootje, die had medicamenten en artsenijgeschiedenissen enzovoort, die hadden ze doorgesmokkeld over zee naar Moermansk. Dat was dus een poort van douane, kan je het eigenlijk niet noemen, want het was een communistisch land, dat Rusland, en daar mocht dan iets in en iets uit. Dan steeds wegkwam het. Deze lui, nou, er waren twee man aan boord, een motortje, klein ding, dat kwamen we aan boord, en die hebben ons dan in twee dagen, hebben we ons met dat klein bootje in Noorwegen, in dat uiterste ding, in Varangerfjord, hebben we ons afgezet. Bij een vissersman, of een vissersgezin, familie. En die hebben ons opgenomen en die wisten ook wat we waren. Ja, wat we waren. We waren immigranten uit Rusland. Daar zijn we een paar dagen geweest, hebben we een beetje hun visvangst, hebben we meegemaakt. Was allemaal lekker en goed. En zo zijn we dan naar Kirkenes. Dat is het uiterste boven, zodat het tegelijkertijd een mijn IJzermijn. Dus IJzermijn, ja.
In het noorden van Noorwegen?
Ja, noord. Daar moesten we eerst met een boot heen, daar zijn we nacht ook gebleven. Krijgen onmiddellijk die medewerking van die socialistische partij die toen bevriend was met Rusland reeds. Ja. Daar zijn we op die Hurtigroute, heet die boot. Die gaat 5 dagen lang gaat die langs de kust van Kirkenes. Legt verschillende plaatsen aan enzovoort en gaat die naar Bergen. Omgekeerd gaan ze ook. Uh-huh. Dan gaan er 5 boten in een week. Dat is zo'n doorverbinding. Toen de tijd was nog geen andere verbinding door het land. Zo zijn we gegaan. En in Tromsø, daar had ik een moeilijk denk met Frans Jong. Wij moesten ons toch ten slotte stilhouden. Controle enzovoort om het papier na te kijken, dat deden ze op de schip niet. Dat werd betaald, dat deden die lui in Kirkenes. Mm. En zo, maar toen, hij stond daar over de leuning terwijl het schip in Tromsø in de haven ging, en daar bleef ik 2 uur lang staan. Tenminste, dat was een regel. Komt, en hij had een opzienbarende trui had hij aan, Hoe hij aankwam, weet ik ook niet. Dat heb ik uit Moskou meegekregen. En toen stond hij daar, dat viel op. En dat viel op ten slotte bij die kapitein enzovoort. Want die had, dat bleek naar de hand, die had die politie en Tromsø had die gewaarschuwd. Er zijn twee vreemdelingen, waarschijnlijk Duitsers enzovoorts. Nou, daar kwam de politie, kwam onze vraag. Wat moesten we nu zeggen? Wie we waren. Nou, heb ik gezegd dat wij immigranten waren uit Rusland. We waren in werkelijkheid Duitse soldaten geweest. Want dan hebben ze ons wat papieren gegeven gehad, die Russen zelfs. Want dat hebben ze nagekeken. Ja, dan moesten we in Bergen, moesten we ons ten slotte opgeven aan de politie. Dan moesten we verder reizen. Ja. Dat hebben we klaargespeeld. Maar eerst, nadat we zo snel als het maar ging, toen die lui weg, die agenten weg waren, gingen we heen naar de redactie van een socialistische krant die daar uitkwam. Dat konden wij al zien, waar die lag aan boord. Voordien wisten we niet ervan. Daarheen, en dat moeilijk, dat niemand kon Duits. En dat is toch ten slotte langzaam klaargekomen met iemand anders die gebrekkig Duits sprak. En zij zouden ervoor zorgen dat wij in de Bordeaux van boord zouden gaan. Dan zou dat diegene, wat ook een man was van de partij, dat die ons zou ontvangen om verder helpen. Nou, zo zijn we dan gegaan. Dan ging dat, zo zijn we ontknipt weer. Dan zijn we de nacht aangekomen, dan zijn we daar gegaan. Van daar kwamen we naar dan verder. Dan hebben we een ander boot, ook een hortigroute genomen. En gingen naar naar dat andere plaats. Daar van boord, en van daar konden we met de trein, wat nu Oslo is, naar Christiania heette dat toen. En daar vandaan hebben ze ons in verband gebracht met de vakbondlui. De centrales waren allemaal daar in de hoofdstad van Noorwegen. En zo gingen we naar een andere plaats, wat ik op het ogenblik niet kan zeggen, ik weet wel wat het is. Een havenplaats, dat was een schip die met een lading hout naar Hamburg ging. En zo zijn we naar daarheen gegaan, moesten we alleen nog door de controle in Hamburg, dan waren we in Duitsland weer. Zo waren we terug.
Nou, en toen in Duitsland meteen opgepikt, toen jullie...
Nee, dat was 1920.
Oh, dus was met de eerste reis?
Huh?
Was in de eerste reis, 1920?
Ja, de eerste reis, ja. Want ik heb nu hoe we terugkwamen. Ben ik naar Berlijn gegaan. In Hamburg ben ik eerst nog in een grote vergadering van de partij geweest. Maar dan merkte ik al dat er agenten waren die een oog op mij hadden. Dat snel verdwijnen. Want daar ben ik al een beetje in gewikst, weet je, om te ontklippen. En zo ging ik dus met de trein naar Berlijn. En in Berlijn verder, dan heb ik van Berlijn uit, ben ik dicht bij Zeeveld, heet het. Op een scheepswerf werden reparaties gemaakt aan spoorwegmateriaal. Daar heb ik gewerkt, ik geloof 7 weken lang, ja. En dan was het uit. Was ook al dat ik merkte, dan wordt naar mij geïnformeerd, dan moet ze verdwijnen. Hè. Omdat ze altijd meehulp had, zie, van kameraden die daar werkten. Zo heb ik dan, in die tijd heb ik dan in vergaderingen in Berlijn gesproken. En na de hand van daaruit ben ik door Duitsland zelfs getrokken. Naar Magdeburg, Leipzig. Heb ik tegen Rühle gesproken, want die wilde de eenheidsorganisatie, wilde hij. Tenminste, wilde hij was de spreker daarvoor. Je weet ook wel wat dat betekent. Hè? Maar dan moet het altijd weer verdwijnen. En zo ben ik in IJzernacht ook nog geweest. En van dat dan ben ik naar Halle gegaan. En daar heb ik om fabriek gewerkt bij Halle. Ammendorf heette het dorpje. Een chemische fabriek. Ook een tijdje. En van daaruit was het dan, ja, ga jij en mama naar het Ruhrgebied. En naar Düsseldorf. Dat was het. Toen ben ik naar Düsseldorf gegaan. En in Düsseldorf heb ik dan gezeten. En daar werd een krant uitgegeven, dan moest ik die krant meehelpen uitgeven, wat verschrijven altijd. Maar er was een kameraad van Berlijn, die had een reparatiewerken aan de grote walswerkfabriek in Huttingen heette dat, ligt aan de Rijn. En daar heb ik een tijdje gewerkt enzovoort enzovoort. Maar toen is die tijd gekomen dat, dat er troepen van Engeland, Frankrijk en België dat Ruhrgebied bezet hebben. Dat ging erom dat Duitsland had, 1918 had het de vrede moeten ondertekenen. En dan had hij moeten ondertekenen dat aan de geallieerden moesten 2 miljard Duitse goldmark. Dus het moest goldmark hebben, dat was het niet meer. Het was toch al helemaal waardeloos geworden, of waardeloos. En dat, dat werd gedaan door leveringen van ijzer, van de walswerken, ijzerconstructie, onderdelen van ijzerconstructie en kolen. Want dat was natuurlijk het industriecentrum in werkelijkheid van heel Duitsland. Mm-hmm. Dat was tot daar en toe ook wel gedaan, maar toen werd dat stopgezet op orde van de Duitse regering. En toen was die tegenzet van de geallieerden was dan, dus van Frankrijk, België en Engeland. Amerika heeft zich daar niet aan bedeligd. Werd het bezet. En dan wilden ze dwingen dat het weer moest gebeuren. Dat was een vraagstuk. En toen zakte de Duitse markt, die zakte snel, heel snel naar beneden. En dat is, dat loont verder niet te vertellen. Ik ben daar toen illegaal ook geleefd, daar. En dat ging allemaal wel. En dat wil dus zeggen, dat was in 1921. Nu komt dat geval. 1921 vond weer dat congres, de derde congres van de derde internationale plaats in Moskou. En toen werd ik ook weer van Kreuter en Wortelui, werd ik dan benoemd om daar een deel te nemen, als afgevaardigde. En dat heb ik dan gedaan, dat wil zeggen, ik ben naar Berlijn gegaan, van Berlijn naar Stettin. En dan zijn we op een schip, dan was er toen een uitlevering van oorlogsgevangenen. Russen zijn van daaruit naar Petersburg dus gekomen. En omgekeerd kwamen Oostenrijkse en Duitse krijgsgevangenen uit Rusland, die worden teruggetransporteerd met schepen. En op zo'n schip zijn we dan, die doorging naar Rusland toe, daar zijn we dus ook ondergestopt. En zo zijn we heen gekomen, naar Rusland. Was ook nog een beetje moeilijk. Dan moesten we in Estland, wat toen nog niet feitelijk tot Rusland behoorde. Nee, hoe heet het plaats? Reval heette dat. Voor Reval bleef het buiten staan en dan gingen we met lichters. Want dat schip kon niet diep, omdat het zo diep was, kon niet in die haven komen. Zo zijn we dan aan land gebracht en daar in een concentratiekamp of wat het was, een verzamelplaats. Daar zijn we ingekomen waar die gevangenen waren, daar gingen we ook mee onder. En toen we in de trein zaten, dan waren we pas in Rusland. Zo gingen we naar Leningrad, naar Petersburg nog altijd. En naar Moskou gegaan en hebben we die rest metgemaakt. Bij deze lui was Alexander Schwab. Dat was de tweede afgevaardigde en dat was de ene, Louis Meyer, die kwam van Leipzig, ze waren met z'n drieën. Na de hand is er nog een, die was langs andere wegen, weet ik niet, met een vriendin. Was hij daar ook, dookte ook op, daar waar we daar waren, die hebben we dan bijgenomen bij onze delegatie. Reichenbach heette hij. Die is na de hand naar Londen gegaan. Nou, dat was dat. Zo ken ik dus nu Alexander Schwab. Of ik daar nu nog meer van zal vertellen, dat is een andere kwestie. In de werkelijkheid, het standpunt verdedigend van ons, van de KLP, op dat derde congres, dat deed zowel Alexander Schwab als ik. Wij deden ons dat in. We hebben dat stellingen waar ik niet meer van gezien heb, weet ik niet meer wat is, die hebben uitgegeven daar en verbreid dan. En Dat was tenslotte die derde internationale, die stond toen, wat dit al betreft, onder leiding van Karl Radek. En die heeft dus die stellingen die we uitgegeven hadden, heeft dit toch in 4 verschillende talen verteld. En zo kregen we van ieder 100 Russisch, Französisch, Engels en Duits. Gedrukt en ze wordt ons gestenseld, zie. Zo kwam het erom. Maar dat heeft een hele tijd geduurd dan, voordat het congres over was. Want toen zijn we namelijk weer teruggegaan, weer met een schip voor oorlogsgevangenen. Dat waren Duitsers dus. Dat waren nu in dit geval geen Duitsers. Dat waren Slovenen en... Sloveen, wat na de hand Joegoslavië geworden is.
Kroaten.
Een Kroaten, ja, die van zo. Zo zijn we dus daarmee zijn gekomen. Daar ben ik, was altijd nog illegaal, daar ben ik ook nog weer aan ontkomen. Want dat schip, dat werd eerst uitgeladen op een eiland voor Stettin, wat nu allemaal Polen is. Wolin, geloof ik, heet het. Neem kwaad, ik weet niet zeker of dat nog is, maar een eiland dus. Er werd een grote plaats, van zand onderlaag, en daar werd je naar beneden geladen, enzovoort. Zo kom je met je pakken enzovoort, kan je naar beneden. En dan stonden er verschillende lui, vrouwen en verpleegsters enzovoort, die stonden daar. En dan vroegen ze van welke nationaliteit ben jij, enzovoort. En zo, als je dan komt, dan werd je bij een bepaalde groep ingedeeld. En dat duurde uren voordat het zo langzaam wel tamelijk gebeurd was. En dan kwamen deze troepen, die gingen naar bepaalde barakken in een nabijgelegen plaatsje. Ook werkelijk op het Schiereiland, wat verder nog niet bebouwd was. Zie. En daar ben ik dan, heb ik een beetje vriendschap of wat aangeknoopt met ene die uit Slovenië kwam, die Duits sprak ook. En hij had een koffer en nog wat, en dan zei ik, nou dan draag ik wat mee naar beneden. En dan gingen we naar beneden en dan stond ze, welke nationaliteit? Slovenië, zegt die ander. Oh, ik ook, zeg Slovenië. Nou, zo kon ze doorgaan. Zo, dat had ik uitgevonden. Kijk ze boos, je bent urenlang aan boord. Wat zijn die? Die? Waar gaan die heen? Oh, dus waar ik nu bij een Sloveen, die ging rechts weg. Anders waar andere heen ging ik ook zien. Maar ik moest een plaats hebben waar ik makkelijk weg kon. Want vergeet niet, dat was allemaal weilanden, of een beetje moerassige weilanden, met grote sloten. Omgeven enzovoort. En verder weg zag ik misschien een 200 meter verder weg van dat geval en van die loods die daar was, waar ze allemaal voor gezet van. Daar was een weg waar mensen om ook wagens gingen enzovoort. En toen gingen ze werkelijk, kregen nog allemaal met paard en wagen. Dat was 1920. En 1921. Toen waren er nog niet zoveel auto's als nu hoor. Toen waren ze in het publiek, had haast nog geen auto's. Ja, dat schikt zijn tijd, ik kom uit een andere tijdsbeeld. Nou, zo daarheen, dan tijdens een zitse dag, zoals ze allemaal deden, ze waren dus moe, slagen, hoe gaan we, waar gaan we heen, wat hebben ze allemaal meegemaakt, zo zat ik er ook. En, nou ja, ik moet maar pissen, zei ik. Nee. En dan ging ik zo, als dat zo, dat was zo de uiterste stuk, zo, daarachter was de boot, daar waren we. Dan ging ik zo omheen, dat zag ik ook wel, ging mensen iemand plassen te doen. Nou, dat deed ik dan ook. En dan kijk ik, als ze achter was, dan was ik uit het gezichtsveld van hun, van wie ook. Niemand had me in de gaten. Dat op een slootje overheen, een beetje half in het water, dan was ik door, dan over het moerassige weiland heen, naar die straatweg. En daar kwam er net een paar, dat waren matrozen of wat, van dit of dat. Maar die spraken nog dat echte Plat-Duitse dialect daar. Nou, ik kom in werkelijkheid uit een platduitse streek die een beetje ander dialect hadden, maar dat valt dan niet op. Mm-hmm. Ik heb met ze gepraat en ze gingen al praten, dan gingen we verder. En dan was er een grotere, soort grote kanaaltje of wat daartussen, een brug overheen. Daar stonden twee mannen van de Duitse Rijksweer. Nou, en dan ga je door, er werd niets gevraagd of niks, we gingen er zo door. Nou, dan was ik daar door, en dan dacht ik het me wel. Van een veerboot wat het naar Stettin gaat, dat kun je allemaal eens meer te doen.
Maar wat had je in je bagage? Je had toch wel iets bij je? Je moet toch een koffertje of zo bij
je? Ik had geen koffertje, ik had een rugzak.
Oh ja, dus je ging een plas doen met je rugzak.
Wat?
Ja, want toen je zei dat je een plas moest doen, hield je dus je rugzak op. Anders kon je nog niet weg.
Waarom?
Nou ja, als je dus je spullen die je dus nodig had, die bij je hoorden, hè? Als je die dus had neergezet, dan kon je toch niet weg.
Ik had toch echt niet. Ja, dat was toch dat wat ik het raak heb. Dat was toch van die, Slovenië. Die had toch een koffer, een houten koffer had hij. Dat heb ik gedragen. Hij was blij dat ik geholpen werd. Nou, dat heb je nog alleen nodig om door te komen.
Oh, ja.
Een rugzak had ik wel op. Het had een grote plathoek op, hoed op en zo. Dan zag ik wel goed.
Hebben jullie in Moskou nog gesproken met mensen van de arbeidersoppositie, zoals ze zich noemen? Alexandra Kollontai of
andere? Met Kollontai heb ik wel gesproken. Dat wil zeggen, dat was, nou heet ze, die toch religieus geworden is.
Roland Holst.
Roland Holst. Die was ook daar, die was van Holland uit, zogenaamd afgevallen, ik weet het niet. Maar mocht je niet vergeten, wij hebben gedacht, die derde internationale, die is zo ingericht of een afgevaardigde gestuurd. En dat zijn afgevaardigden van de organisatie. Bij ons menen wij van de KAP. Mm-hmm. Maar wat daar verzameld was op dat congres, dat waren allemaal lui bekende mensen, die is vroeger al bekend waren van schrijvers enzovoort enzovoort. Zo onder andere ook Henriette Rollenhorst. Mm-hmm. Zij was vertegenwoordiger van Nederland. Mm. Dat wij hebben deelgenomen. Ja, dat we hebben deelgenomen aan dit derde congres, dat was om deze voorwaarde dat we als sympathiserende organisatie werden aangenomen. Maar geen stemrecht hadden. Maar alle anderen hadden stemrecht. Maar die zijn van organisaties en ze worden toch maar zelden afgevaardigd. Van Frankrijk waren afgevaardigden, die waren van de vakbonden daar. En die hebben ook wel stemrecht gehad. Kijk eens, dat wat als eerst als regel gold, dat was niet strikt dat het zich daar aan gehouden werd. Het was een internationale bijeenkomst van de derde internationale, want wij hebben gemeend dat het echt organisatorisch in elkaar zat. Het bleek naar hem dat het niet was. Mm-hmm. Wat nu?
Er zat van alles wat.
Waarom? Bovendien was tenslotte onze opvattingen van democratie enzovoort, dat was in werkelijkheid nog niet hoor. Het is een tijd die helemaal anders ligt. Maar laat me wat anders zeggen. De eerste, dat draait het feitelijk toch een beetje meer om. Alexander Schwab. En die anderen twee, die hadden Duitse uitwijspapieren. Die hadden pas enzovoort. En die konden gewoon mee doorgaan. Maar ik moest verdwijnen, daarom vertel ik nu dat ik ook toch weer daardoor geknipt ben. Maar eerste reis dat we maakten, daar zijn we dus aangekomen. En we werden ontvangen en dat was, die was voorzitter in werkelijkheid van de derde internationaal, die zat in Leningrad. Sinovjev. Nou ja, vriendelijke man enzovoort, maar ja, hij had ook niet zo beslissen. Mm-hmm. Wat ik nu zeg, dat we toegelaten werden tot het derde congres als sympathiserende organisatie, dat wist hij natuurlijk ook, dat heeft hij ons verteld toen ook. En zo, nou, dan gaan we maar, noemen, maar eens maar zien wat het is. Maar dan zijn we daar gekomen, dan hebben we drie vergaderingen gehad van het executief comité van de Derde Internationale. Ik weet niet eens meer, die heeft geloof ik niet in het Kremlin plaatsgevonden. Een ander huis. En daar hebben we het naar voren gebracht, en dan heb ik dit beleefd, wat we niet geweten hebben voordien. Dus dan was ik met Frans Jong alleen. Dat ons verteld werd, ja, jullie bent gescheiden dus van de Communistische Partij, die wij erkennen, lid is van de Derde Internationale. Maar in Hamburg is in de Communistische Arbeiderzeitung, zo heet toch die krant, geloof ik. Daar is een artikel verschenen waarin ze het nationaal bolsjewisme uitroepen. Weet je ook van die?
Van Laufenberg en nog.
Ja, Laufenberg en Fritz Wolfheim. Wisten wij niet van. Maar ze hebben ons ook niet laten lezen. Ze hebben ons gezegd, dat was zo. En hoe ver het wordt, weet ik niet. Dat heb ik ook nooit gezien. Dat heb ik ook naar hen terug, toen ik terugkwam in Hamburg, heb ik dan gevraagd. En dat heeft me een ontwijkend antwoord gegeven. Ik ben niet wijs geworden toen. Maar dat hebben ze gezegd. En dan, ja, dan hebben ze geen besluit genomen, niks, of we toegelaten werden. Want we waren toen, dat Slotte hadden gevraagd, toegelaten te werden tot de Derde Internationale. En dan heeft dat weken geduurd. Dan hebben we met Radek wel dagelijks haast gesproken enzovoort, met anderen nog. Is zo gekomen, plotseling in het hotel, oh, wat we nog beleefd hebben, daar was een hele bezoek, een delegatie van de... hoe heet die Engelse?
Sylvia Bankers.
Van die Engelse Socialistische Partij.
Socialist Workers Party misschien?
Nee, die toch de regering ook gevormd.
Labour
Party, ja. Die was daar. Ik moet even mijn namen zien, ik weet het wel, maar die hebben aan tafel gezeten en hebben gegeten enzovoort. Waarom onder andere zijn ze ook bedorven kippen. Gezien hebben. Waar Radek ons vertelde, ja, dat komt omdat tenslotte, we hebben geen voorraad en geen levensmiddelen in Moskou. Maar om voor dit te krijgen, dan hebben ze in Wolinjen of zo op het land, daar hebben ze, die boeren hebben orde gekregen om zo en zoveel kippen in te leveren. Dat moet naar Moskou gebracht worden. Maar voordat dat er kwam naar Moskou, hebben ze ook nog een dag of nodig. En dan hebben ze daarmee enzovoort eruit gehaald, hebben ze geslacht enzovoort. Dat mocht niet uitgehaald worden.
Ze hebben ze daar maar erin laten zitten, dat is natuurlijk veel eerder bedorven.
Want dan was bedorven. Maar zo kreeg je dat toch, omdat ze niks anders hadden. Ja. Wij zitten daar, niet bij de natuurlijk, op de kamer. Nou, met eens werd het geroepen. Die Duitsers, wat ze gezegd hebben, weet ik niet, dat duidelijk genoeg gemaakt. We moesten bij Lenin komen. Dan, ja, we zijn er zelf, we allemaal snel, alles was in rep en roer daarvoor, echt waar hoor. En we hebben met z'n tweeën, Frans Jonk en ik, we zijn tenslotte met een taxi of wat, of een taxi waarschijnlijk niet, een grote auto, naar de Kreml gebracht. In de poort, voordat ze in de poort gaan, moet ze eerst bewijs hebben dat ze erin mag enzovoort. Er stonden gewapende soldaten stonden daar. Hoe dat precies ging, weet ik niet. En dan kwamen we bij het huis waar Lenin dus in zijn grote zaal zat. Dan stoppen we, was hetzelfde geval. En toen kwam die vrouw van Lenin zelfs. Die kwam naar beneden en die wist ervan, die heeft gezegd dat het goed was. Op zijn rust natuurlijk, wat we niet verstonden. Toen zijn we naar boven gekomen, een trap omhoog. Onderweg was nog zo'n afzet tussen de dikste, als het hier op een trap is. Daar stonden ook weer twee politieagenten, soldaten met geweer op. dat is, deze zorg was omdat niet zo lang geleden, voordien, er was een aanslag gepleegd op Lenin. En hij is zwaar gewond geworden enzovoort, dat is geloof ik weer in orde. Weet ik het. Daarvoor waren ze ook deze landen, maar allemaal heel primitief hoor. Dat kon je duidelijk merken. Dan zijn we gekomen bij Lenin, we hebben verteld wat we te vertellen hadden. Die Fransjoen die vertelde dat hij het woord gevoerd heeft. Maar, wat omging, dat was het vraagstuk wat ik voor die nacht gezegd heb. Die splitsing in de communistische partij en na de hand communistische arbeiderspartij, eerst oppositie op dat congres, wat uiteindelijk eindigt in Heidelberg, die ging erom, we zullen tenslotte de vakverenigingen veroveren, een revolutionaire gewerkschappen van maken, en we zullen deelnemen aan het parlement. Dat heb ik ook dan natuurlijk verteld, omdat ik deze congressen meegemaakt heb. En, nou ja, dan heeft hij dat aangehoord. Nou, Frans Jung was in werkelijkheid, daar zit een kameraad, als zij, jullie daar zitten enzovoort, om te spreken over en weer kunnen praten. Wat precies allemaal gezegd weet ik niet meer hoor, dat kan ik niet meer zeggen. En, Lofiti...